Luister naar Pitstop, Marijn Abbehuis en Arjan Schouten met het laatste nieuws uit de paddock.
Ferrari zag je af en toe nog wel een beetje stuiten, hoor.
Nou, toch wel. Een heel panel 20 keer dat boek heen en weer laten lezen van voor naar achter en van achter naar voren.
Ja, ja, waar winnen ze niet 2-3 tienden mee, kun je bijna afvragen tegenwoordig. En Verstappen zou alleen wereldkampioen worden.
Beluister hem in je favoriete podcast-app.
Dit is de AD-podcast In Koers met Marijn Abbehuis, Dylan van Baarle en Wout Poels.
Wout Poels gaat 500 meter van de streep versnellen.
Van Baarle op 1 in dwars Vlaanderen, die klassieker in Vlaanderen, is binnen.
Poels vindt Luik Bastenaken Luik. Wat een grandioze overwinning van Wout Poels.
Dylan van Baarle schrijft geschiedenis en wint Parijs-Roubaix.
1, 2, 3... Jumbo-Visma. Een hallucinant resultaat voor de Nederlandse ploeg in de Vuelta a España. Maar, Dylan van Baarle, hoe hevig is er gediscussieerd over de verdeling van de podiumplekken?
Ha. Ja, dat... ik moet eerlijk zeggen, ik ben natuurlijk niet bij die discussie geweest. Maar ik denk dat ze alle drie heel erg hebben laten zien dat ze de sterkste in koers waren. En op de Angliru... hebben ze tegen elkaar gekoerst, maar er was niet veel verschil. Dus uiteindelijk ben ik heel blij met hoe het is gelopen in Madrid.
Mooi. En 1, 2, 3, nee, geen 4 etappezegers voor Remco Evenepoel in Spanje. Daar stak de beer van Blitterswijk een stokje voor. Wout Poels, is dit de beste Wout Poels die we ooit gezien hebben?
Kom wel dichtbij. Ja, nee, dat was wel lekker.
En ik heb ook gezien dat Wout Poels over kassei kan rijden.
Ja, daar vielen we even lekker aan. Nou, ik denk, laat even zien dat ik dat ook kan. Want ik zit er altijd over te klagen, maar... Ja, dat is gewoon een kwestie van de ketting strak houden op die kasseitjes. En rammen.
Nou, je merkt het al. Er is waanzinnig veel gesprekstof na een zeer bijzondere derde week van de Vuelta. We gaan het behandelen in een nieuwe dosis borrelpraat vanuit het peloton. Met Dylan en Wout dus. Mijn naam is Marijn Abbehuis. Je luistert naar In Koers. Doe je dat graag en wil je als eerste op de hoogte zijn als we een nieuwe podcast publiceren? Abonneer je dan via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Maar ja, nu gaan we snel het over belangrijke zaken hebben. Wout, jij zegt het komt dichtbij de beste Wout Poels aller tijden. De vorm die je de laatste weken, maanden hebt laten zien. Waar komt het vandaan? Hoe had jij zelf verwacht dat je zo goed zou zijn nu nog?
Ik had natuurlijk na die aanloop naar de Tour geen ideale voorbereiding. Dus ik had wel zoiets van na de Tour, ik denk, daar kan ik misschien nog wel even in de Vuelta doortrekken. En ik had er eigenlijk zelf een beetje schrik voor dat ik na anderhalve week misschien wat minder zou gaan worden. Omdat het toch lastig is om zo'n goed niveau vast te houden. Maar ja, het bleef eigenlijk maar doorgaan. Die derde week was denk ik weer mijn beste week. En dat je dan die rit 20 nog wint, ja, dat is wel echt super.
Ja, want je maakte eerst al super veel indruk op de Angliru, waar je jezelf een beetje hebt weggecijferd. Ja. Eigenlijk helemaal op weggecijferd. Ja. Voor vooral Mikko Landa. Maar ja, waarom deze vraag, waarom je de beste Wout Poels ooit bent, natuurlijk ook gesteld moet worden, is omdat je in de Tour in een hele mooie, belangrijke rit Wout van Aert klopt. En in de Vuelta in een hele mooie, superzware rit Remco Evenepoel klopt. Waarvan jij aan het begin van het seizoen hebt gezegd, als ik hem rond zie rijden, dan voel ik mezelf af en toe wel een amateur. En nu gewoon op een van de grootste podia van de sport leg je hem erop. Dat moet toch ook bijzonder, heel bijzonder
zijn? Ja, nou, ik moet zeggen, gewoon een rit in de Tour winnen of in de Vuelta, dat is gewoon al super. Maar het is natuurlijk wel mooi als je zulke renners kan kloppen. Ik bedoel, een Wout van Aert en een Remco. Ja, dat zijn wel eigenlijk twee legendes op een fiets. Hoe die rondrijden. En ja, het maakt niet zo heel veel uit welke renner je dan klopt. Maar ja, het is ook wel mooi om te zeggen dat je Remco Evenepoel hebt geklopt in de Vuelta-rit. Ja, dat is super. Wel lekker.
Super. Dylan, hoe heb jij daarna gekeken naar die ritzegen van Wout?
Nou ja, ik reed de hele dag met Robert Gesink op kop achter de kopgroep aan van Wout. Dus ik heb het natuurlijk niet van dichtbij meegemaakt. Maar ik kreeg het langs de kant wel te horen dat mijn In Koers podcast maatje weer had gewonnen. Dat is natuurlijk super mooi. Ik was zelf natuurlijk helemaal naar de kloten. Maar kon Wout weer feliciteren, net zoals in de Tour bij achter het podium. Dus ja, nee, dat was super mooi. Ik denk, hij speelde het super goed. Hij ging op een goed moment aan. Ja, vanmorgen hadden we gefietst, hadden we het er ook even over. Maar ja, het is gewoon een instinct wat je op dat moment doet. Weet je wel, dat is niet gepland van oké, ja, ik moet nu aangaan. Of ja, zoiets doe je op instinct. En ja, Wout heeft ook daar wel een goed neusje voor.
Ja, ja, want Wout, leg eens uit. Heb je halverwege de koers wel nagedacht over, ik moet het zo en zo aanpakken om een kans te maken als je kijkt om je heen en je zit in die kopgroep en je ziet de bolletjes trui, waar je zelf vaak over speculeert dat je hem graag wil winnen, maar die om de schouders van Evenepoel hing. En dan zul je ook weten van oké, ik moet van Hogehuizen komen om te winnen vandaag. Hoe denk je daar tijdens de koers, in zo'n scenario, hoe denk je daarover na?
Nou, er was alweer een hele challenge om in die kopgroep te komen. Dus dat is altijd het eerste. En vervolgens zit je erin en dan was een hele grote kopgroep, denk ik wel 30 man. En dan ga je even rond kijken wie erbij zit. En dan zie je Remco en dan denk je van, zit die weer mee? Dus dan heb je al iets van, ja, dat is niet helemaal top. Maar goed, aan de andere kant kan wel lekker doorrijden. Dus dat is ook wel handig om wat voorsprong te krijgen. En het was 207 kilometer. Dus ja, je moet eigenlijk eerst tot en met kilometer 180 gewoon met die groep samenwerken. En ja, dan een beetje ga je ondertussen erin geloven. En dan moet je een beetje een plannetje gaan maken van wat er gaat gebeuren en de koers lezen. En op een gegeven moment ging de ploeg van Remco Quickstep, die ging op kop rijden. Dus je zag wel hoe laat het was en waar de aanval eigenlijk zou moeten komen. Het zou op de laatste klim zijn. Het was echt een super steile klim met wat gezeitjes erin. Hm. En we waren eigenlijk allemaal aan het wachten tot hij zou gaan. Maar hij ging maar niet. En toen had ik zoiets van, nou, dan ga ik zelf maar volle bak. Ik denk, ik kan er maar beter voor zitten. Als hij dan nog aanvalt, dan zit je eigenlijk al mee. Maar ja, toen ontplofte het daar helemaal. En toen kwam hij, denk ik, net op de top of in de afdaling kwam hij bij. En toen waren we met, wat was het, met 4 of 5 man waren we weg. En we waren elkaar allemaal een beetje aan het vallen. En na de afdaling, toen had hij denk 20 meter voorsprong. En toen was ik volle bak op kop aan het rijden om dat gaatje dicht te krijgen. Maar ja, dat is gewoon een motor, joh, als die wegrijdt. En toen keek hij 2 keer om en toen gaf hij eigenlijk op. En toen wilde die jongen van Lotte Dynasty niet overnemen. Ik zei, neem nou over, want hij stopt ermee. En toen pakte hij hem gelukkig terug. En toen zei hij van, we rijden gewoon tot streep.
En, dat zei Evenepoel.
Ja, dan wordt het sprint. Ja, dat zei Evenepoel. En dan wordt het sprint.
Die bepaalde dat even.
Ja, maar ik vond het wel lekker. Ik denk, als die al niet meer gaat aanvallen, dat is heel wat natuurlijk. En ik zeg ook even tegen die anderen dat we met z'n allen draaien. Want we hadden denk ik maar 20 seconden voorsprong op een hele groep achter ons. En ik had nog een ploeggenoot er ook in zitten. Dus in principe had ik ook kunnen zeggen, ik rij niet meer. Maar ik had er wel vertrouwen in. Ik weet niet, ik had zo'n gevoel van, ik ben goed in orde. En toen wilde ik eigenlijk bij die laatste bocht, na de bocht, de sprint aangaan vanuit zijn wiel. Maar toen gebeurde er wat van voren. Wat ik ook tegen Dylan vanmorgen zei, ja, dat is een beetje gevoel in de koers. Wat je moet, ja, ik weet niet, dat heb je of dat heb je niet. En ze twijfelde een beetje. En ik denk, als ik nou vol door die bocht heen ga en dan gewoon 350 meter sprint of aanvallen, hoe je het ook noemt. En dan zien we wel wat schip strandt. Dat was net genoeg.
Ja, geweldig, ja. Supergoed.
Ja, was wel. Want ik kwam over de streep. En ik zag hem gelijk volgens mij op zijn stuur slaan of wat doen dat hij teleurgesteld was. Want ik was er niet helemaal zeker van als ik hem nou had of niet. Want ik had verzuring overal in mijn armen, in mijn benen. Echt overal. Het spoort er uit mijn oren uit ongeveer. En dus ja, dat was wel echt vet.
Ja, fantastisch man. Maar ook wel een beetje gelijkenissen dan met die toerzegen. Dat je op het juiste moment dat je voelt dat zo'n man wegrijdt en dat je daar dan een gat naartoe dichtrijdt. Dat heb je in de Tour ook moeten doen, waarvan je toen zei van, ik heb toen een pijl verschoten die je normaal gesproken in de finale dan dus niet meer kan gebruiken. Daar heb je daar dus ook weer zo'n moment van gehad.
Ja, je hebt altijd, wat ik vaker zeg, is een kopgroep. Het is zo lang, er kunnen zoveel dingen gebeuren en je moet op de juiste momenten de juiste beslissing maken. En daar moet je af en toe geluk voor hebben. Maar ja, je moet ook een beetje gewoon het gevoel van de koers voor hebben. En dat zijn wel key momenten om daarop te reageren dan.
Ja, maar je moet denk ik ook mentaal wel heel sterk zijn. Want dat betekent dat je, als je dat moment herkent, dat je ongelooflijk veel pijn moet lijden om te kunnen doen wat je hoofd tegen je zegt. Dat je op dat moment moet doen Vanuit tactisch oogpunt gezien.
Ja, klopt. Maar ja, als je dan nog net even de benen hebt... Dat was Ralfie, denk ik, op de achtergrond. Die is ook weer thuis. dus ja, dat moet je... Ja,
Santi.
Ja, nee, Santi niet. Die heb ik ingeruild. Ik heb Ralfie weer terug. maar ja, dan moet je inderdaad net... ja, dat is even gewoon... Ja, dat is dan eigenlijk de enige kans dat je denkt van... Als ik nu ga, als ik het niet doe, dan is je weg. Kun je helemaal niet meer winnen. En dan, ja, dan moet je maar een pijl verschieten om toch alles bij elkaar te houden. En misschien, ik noem maar wat, 20% kans hebben om toch nog te kunnen winnen.
Ja, super, super. Is dat het verschil tussen goede vorm en topvorm? Dat je dat aan kan op zo'n moment?
Ja, dan heb je de benen. Dan zit je ook heel anders op de fiets. Misschien heeft Dylan dat ook wel. Maar als ik echt goed in vorm ben, dan stap ik 's morgens op die fiets. En dan denk ik van ja, is mijn fiets, zit lekker. En soms als je niet goed in vorm bent in de winter bijvoorbeeld, stap je op en dan denk je, zadel zit niet zo lekker. Volgens mij moet ik wat omlaag of omhoog of mijn shifter staat niet goed. Dan zit er altijd iets niet lekker. Maar als je echt in vorm bent, dan stap je op en dan, ja, dat is net als die fiets, ja, het zit als een grote dan. Ja, ik weet niet hoe je dat zo kan uitleggen, maar ja, dat voel je dan gewoon. Van ja, ik ben in orde. Dat is wel lekker. Had ik eigenlijk bijna 3 weken lang dan ongeveer in de Vuelta.
Ja, zo zag het er ook wel uit. Zacht ook wel uit.
Ja.
Hoe voelde dat bij jou, Dylan? Hoe zat jij op je fiets in de Vuelta?
Ja, ook als gegoten. Nee, ik heb denk ik weer 3 weken lang op goed hoog niveau gereden.
Je hebt denk ik de halve koers op kop gereden.
Nee, ja, ik zat er ook lekker in. En als de ploeg dan ook zo lekker draait, dan... Ja, dan gaat alles ook een stuk makkelijker. En ik had met Robert Geest een goede bondgenoot op kop. Dus we hebben flink wat gebrommeld op kop. Maar ik heb wel echt met een goed gevoel afgesloten.
Ja, ik weet bijna niet waar ik moet beginnen, joh. Maar het is echt ongelooflijk wat jullie als ploeg hebben gepresteerd. 1, 2, 3 in de Vuelta. In het eindklassement van de Vuelta. Alle drie de grote rondes gewonnen. Vijf etappes gewonnen. En eigenlijk alleen maar in beeld geweest. Alles is precies gegaan zoals jullie het hebben gepland, denk ik. Als het gaat om hoe verloopt een rit. Wie komen er op welk moment in de finale te zitten. Wie kunnen er dan nog mee. Dit is toch de perfecte race geweest.
Nee, zeker weten. Kijk, van tevoren hadden we natuurlijk het doel om de Vuelta te winnen. Zodat we... Ja, alle drie de grote rondes in 1 jaar konden winnen. Maar dat het dan zo bizar uitdraait dat je dus 1, 2 en 3 op het podium in Madrid staat. Ja, dat had denk ik de ploegleiding had het ook niet durven dromen. Ik moet het even allemaal nog goed laten bezinken. Want ja, je bent nu thuis en je zit nog zo in zo'n roes. Maar ik denk... Ja, als ik van de week weer ergens op een fiets op een berg zit en het allemaal even een beetje tot me door laat dringen, dan gaat het wel nog bijzonderder zijn dan dat het nu al is.
Ja, het stond er natuurlijk al geweldig voor toen we de vorige podcast opnamen. Toen leek dit er al aan te komen, 1, 2 en 3. Toen hadden we het erover, hè, dat we op de Tourmalet hadden gezien dat het gewoon de drie beste klimmers van deze koers waren. Nou, dat hebben we in de laatste week weer een paar keer gezien. We hebben het toen ook gehad over, oké, hoe gaan jullie dit tactisch aanpakken? Want als Koes niet worden aangevallen door Jonas en Primoz, dan wint hij de Vuelta. Dat was een voorzichtige conclusie die we trokken, waar dan ook nog een vraag richting jou in zat. Jij zei, na de Vuelta ga ik wel vertellen wat de tactiek was en wat we hebben besproken en hoe dat is gegaan. Ja, ik denk dat de hele wereld echt super, super, super benieuwd is naar wat er bij jullie achter de schermen is gebeurd die week. Kun je er iets over zeggen? Hoe is dat gegaan aan tafel 's avonds, in de bus voorafgaand aan een rit, in de bus na afloop van bijvoorbeeld de rit naar de Angliru? Wat is er? Hoe ging dat?
Nou ja, net zoals die na de Angliru, dan eigenlijk die drie mannen die zie je... helemaal niet, want ja, die hebben natuurlijk persconferentie, dopcontrole, noem het allemaal maar op. Dus het duurde echt wel een tijdje voordat we eigenlijk met z'n achter aan tafel zaten aan het diner. En ook dan gaat het best wel snel allemaal en je hebt het er Je hebt het er met z'n allen over. maar ja, daar op de Angliru hebben ze geprobeerd toch nog te koersen. Maar uiteindelijk waren ze weer de drie sterkste. En ik denk dat door zo naar Madrid toe te rijden, dat was het minste risico, zeg maar, om het podium van Jumbo-Visma zeg maar, te bedreigen. Ik uiteindelijk, Sepp was gewoon super sterk, dus hij is ook de verdiende winnaar. Het is niet, het is zeker niet dat hij een grote ronde cadeau heeft gekregen, verre van. Wat misschien sommige mensen misschien wel denken, maar dan, als het zo makkelijk was, dan had ik hem ook wel graag zo willen winnen als ik, als ik hem zou krijgen.
Dat snap ik. En ja, zo is het natuurlijk ook. Maar was iedereen het ermee eens dat na de Angliru er niet meer gekoerd zou worden? Niet meer tegen elkaar gekoerd zou worden?
Ja, iedereen. We hebben, wanneer was het? Ik denk voor het eten hadden we een meeting. En toen heeft iedereen daar zijn licht over laten schijnen. En daar kwam uit dat we het zo gingen doen. Dat we zo probeerden naar Madrid te rijden. Maar uiteindelijk rijden nog 150 andere jongens in het peloton. Die dat nog proberen te verstoren natuurlijk. Dus het is niet zo dat wij natuurlijk de enige ploeg zijn in koers. En zeggen van we rijden zo naar Madrid natuurlijk. Uiteindelijk moest Sepp het ook gewoon nog steeds doen. Moest Jonas het nog steeds doen. En moest Primoz ook nog steeds de benen hebben. Dus maar ja, iedereen was het ermee eens.
Maar er ging ook een gerucht in een peloton dat ze die drie in een kooi hebben gezet. En dat ze het daarin hebben uitgevochten wie dat mocht winnen. Maar dan weet ik niet als dat echt waar is of niet.
Ja, daar kan ik geen uitspraak over doen.
Oké.
Okay, bij Glory.
Mag je nou niet zeggen of er een UFC fight aan te pas is gekomen of niet? Dat is toch wel een beetje jammer.
Nee, nee, ja, weet je, kijk, er wordt natuurlijk een hoop gezegd en gedaan, maar uiteindelijk, ja, Sepp, die heeft ook gewoon verdiend gewonnen. Hij zat in de juiste ontsnapping met mij en ook met Wout naar die Gaffa Lambra. Mm-hmm. Dus ja, hij liet toen al zien dat hij gewoon super erg in orde was. En ik denk dat hij helemaal aan iedereen heeft laten zien dat hij super goed in orde was met die tijdrit die hij heeft gereden.
Ja, ja. Klopt, ja.
Ben ik blij dat het zo is uitgedraaid.
Ja, snap ik. Jij zegt iedereen heeft zijn licht erover laten schijnen en iedereen was het ermee eens. Was er op dat moment, probeer eens een percentage uit te drukken, hoeveel procent van de ploeg misschien vond dat er toch nog gekoerst moest worden, ook tegen elkaar?
Poh, ja, niet.
0%?
Ja, nou, niet dat ik weet. Iedereen heeft zijn licht daar laten schijnen over die situatie en er kwam niet uit dat er iemand nog vond dat er gekoerst moest worden.
Oké, dus Jonas en Primoz hebben allebei niet aangegeven, ik wil nog proberen om die race te winnen.
Nee.
En jullie hebben waarschijnlijk gewoon gezegd, wie betaalt de grootste bonus? Die mag winnen.
Ja. Nee, ja, weet je, kijk, misschien zag het een beetje gek uit op de Angliru, maar Primoz, die wilde heel graag op de Angliru winnen. En daarna hebben ze het verdedigd tot aan Madrid. Ja.
Ik snap het ook nog wel dat ze ervoor hebben gereden. Want het zijn toch, ik bedoel, de Jonas en Primoz zijn ook gewoon kampioenen, hè? En om zomaar een grote ronde te zeggen van, je werkt altijd voor mij hier, je mag hem winnen. Dat is nogal wat. Kijk, een rit weggeven, dat is makkelijker. Maar een grote ronde, als je wat was het? Op een gegeven moment stond Jonas denk ik 11 seconden achter hem of zo, of 12.
Ja, 8 en daarna, kneep je nog even in zijn rem. Of tenminste, hij verloor weer wat seconden in die rit erna, in die rit na de Angliru.
Dan ben je toch wel echt loyaal om dan te zeggen van, ik gun het jou. Vind ik ook wel knap. Want ik had ook wel begrepen als hij zegt, nou...
Maar als je ziet wat Sepp, zeg maar, die is gewoon bij al die grote rondes die mannen hebben gewonnen, is die altijd de laatste pion geweest voor in de berg. En ja, als je dan... Het gaat natuurlijk, ik hoop dat het vaker voor gaat komen dat je natuurlijk in zo'n situatie zit. Maar ja, als je dan in zo'n situatie zit waar iedereen zo goed in vorm is. Mm-hmm. En je dus 1, 2, 3 in het klassement staat. En je kan het zo doen. Ja, dat, is wel een kerst op de taart, zeg maar. Zeker na zo'n seizoen dat we al de Giro en de Tour hebben gewonnen en dan zo kunnen eindigen in de Vuelta.
Ja, ja, en ook knap met drie verschillende renners. Vind ik ook wel knap.
Ook dat nog.
Alle drie grote rondes winnen met drie verschillende winnaars.
Dus ja, het is ja, verre van gekregen. Daar hebben we gewoon voor moeten rijden. Maar we hebben het ja, goed uitgereden naar Madrid. Ja.
Nou, maar ik begrijp wel heel goed wat Wout zegt. Weet je, die jongens die zijn, ja, die geven, nou ja, die geven het niet weg natuurlijk. Hè, wat blijf jij benadrukken. Dus, en ik vind ook wel dat je daar gelijk in hebt. Sepp heeft er heel veel voor moeten doen om die Vuelta te kunnen winnen. Tijdens deze Vuelta ook. En tot het laatste moment heel goed moeten blijven. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je zoiets hebt van, oké, okay, ja, tuurlijk, het is gedeeltelijk een teamsport. Maar het is toch ook zeker een individuele sport. Wout heeft dat dit jaar al een paar keer gezegd. Hè? Zelf kunnen winnen, een rit kunnen winnen. Dat is bijna bijzonderder dan als superknecht van Chris Froome de Tour winnen. Want ja, zelf winnen is toch het meest bijzondere. Allebei hadden ze voor het eerst twee grote rondes in een jaar kunnen winnen. Dat is zo onwijs waardevol. En uiteindelijk is het de naam van het individu die op de erelijst van de wedstrijd staat. En niet de naam Jumbo-Visma. En na die rit van die Angliru, en dat daarna zeg maar bekend werd dat die jongens elkaar niet meer gingen aanvallen, had ik zoiets van, ja, is iedereen het daar wel mee eens? Kunnen die jongens zich daar wel bij neerleggen? Of is dit een besluit vanuit de ploegleiding, zeg maar? Omdat het, ja, als kampioen zijn, als individu zijn, lijkt me ook super moeilijk om dan afscheid te nemen in je hoofd van jouw kans op het winnen van weer een grote ronde.
Ja, maar dat tekent Jonas en Primoz dan wel natuurlijk heel erg, dat ze zich daarbij neer kunnen leggen natuurlijk.
Nou, absoluut. Zeker als dat inderdaad ook intrinsiek is geweest.
Ja, waar de ploeg ook voor staat, weet je wel. En ja, de hashtag samen winnen komt niet zomaar uit de lucht vallen. En dat is bij deze wel echt zo geweest.
Ja. Nou, indrukwekkend hoor. Ik heb hier ook nog twee luisteraarsvragen over dit onderwerp. Sarina Zwaagstra, die vraagt zich af of er gefilmd is bij Jumbo-Visma tijdens deze Vuelta. Die is wel benieuwd naar alle beelden van achter de schermen.
Ja, er is ja, het hele jaar worden we al gevolgd door een cameraploeg weer van, als ik het goed zeg, Amazon Prime. Dus ja, ook in de Vuelta dus.
Mooi. Mooi, dus Jeff Bezos die profiteert lekker mee van jullie.
Ja, die zit alweer in zijn handen te wrijven.
Ah, gaaf hoor. Daar ben ik wel heel benieuwd naar die beelden.
Ja, ik ben er ook wel benieuwd naar hoe dat gaat zijn om dat terug te kijken, zeg maar. Ja,
snap ik. Ga jij er
met jou de helft van die documentaire op kop rijden?
Jij komt nooit aan het woord. Je komt alleen maar in beeld als je voorop rijdt.
Ja. Ja, nee, dat er zijn veel beelden geweest van de rode blauwe trui voorop jou.
Mooi. En Anita Berendsen, die stelt ook nog een vraag. En dat is wat jullie mening is over, zeg maar, de twijfel die nu wordt gezaaid over de overmacht van Jumbo dit jaar. Want met deze uitzonderlijke prestaties komen er, dat is nou eenmaal inherent aan de sport, onherroepelijk ja, opmerkingen van mensen die zeggen het is niet eerlijk gegaan. Volgens mij heeft Jérôme Pinot zelfs gezegd dat hij denkt dat jullie mechanische doping gebruiken. Ja, sowieso mensen speculeren over dopinggebruik, niet mechanisch dopinggebruik. Wat is jullie mening daarover, dat ja, dit dan een onderwerp is dat boven komt?
Ja, dat krijg je toch, hè. Dat hadden we bij Sky toen ook met Chris en met G en met Egan. En ja, je kan je er bijna niet tegen verdedigen. En ja, je kan er eigenlijk heel weinig mee. Je kan alleen maar transparant zijn, open zijn. Ook zo'n documentaire bijvoorbeeld, wat ze doen. En ja, voor de rest kun je er eigenlijk heel weinig mee.
Ja, en ik snap natuurlijk wel van het verleden dat het wielrennen heeft. Dat mensen daar vragen over stellen. Maar ja, Jonas bijvoorbeeld, die was volgens mij in de Tour, was die iets van 25 of 26 keer gecontroleerd op doping, dus voor de etappe of na de etappe, 's ochtends, 's avonds. Dus ja, min of meer gewoon elke dag. Onze fietsen worden ja, bijna om de dag wel gecontroleerd na de etappe op van alles en nog wat gewicht. Eventueel motortjes of noem het maar op.
Maar dat had die Pinot gezegd, of dus niet ja, met mechanische... Ja. Ja. Die moet je eerst misschien zelf achter zijn oren krabben hoe die een ploeg moet managen, dat hij geen contracten uitdeelt en dan de ploeg opblaast. Je hebt bijna een paar families helemaal verwoest dat je in één keer de hypotheek niet meer kan betalen. Als je denkt, oh, ik heb werk en in december gaat de ploeg in één keer niet door. Maar goed, dat is een ander ding.
Ja, nee, ja, persoonlijk trek ik mezelf daar niet te veel van aan. Ik weet hoe hard ik ervoor moet trainen. Hoeveel ik van huis weg ben. En ik kan daar niet zoveel mee als mensen dat zeggen.
En kijk, ja, weet je, eerder dit jaar is natuurlijk wel een ploeggenoot van jullie betrapt. Michel Hesman. Dat zorgt natuurlijk ook voor dat mensen misschien wat achterdochtig worden. Hoe is daar eigenlijk op gereageerd binnen de ploeg Dylan?
Ja, dat was natuurlijk wel, ik denk, een schok voor iedereen dat is gebeurd. Maar ja, veel meer details horen wij er natuurlijk ook niet over. Daar zijn ze achter de schermen ongetwijfeld hard mee bezig om zijn onschuld te bewijzen. En ja, daar geloof ik ook nog steeds in dat het geval gaat zijn.
Ja, ja, ik heb Vincent Egbers, de voorzitter van de dopingautoriteit, daar kort daarna over gesproken. En die, een van de eerste dingen die hij zei is, ja, weet je, deze ploeg is zo transparant. En zijn nu ook meteen zo transparant over deze positieve test van deze jongen. En gaan er eigenlijk op een manier mee om, waardoor ik denk dat we niet hoeven te twijfelen aan hoe zij als geheel in dit onderwerp staan. En denk ik niet dat het iets is om je zorgen over te maken als het gaat om de rest van je move is. Maar dus zeg maar, dat was de analyse van zo'n man die natuurlijk onwijs veel verstand van heeft.
Het is natuurlijk ook, je zit met 30 renners en ja, er kan altijd een rotte appel natuurlijk tussen zitten. En dan zeg ik niet gelijk dat die jongen een rotte appel is. Maar ja, je weet nooit wat iemand thuis doet natuurlijk. Je kan nooit 24/7 als ploegleiding iemand controleren natuurlijk.
Ja, maar ja, het zorgt er onherroepelijk voor dat het zo blijft op het moment dat je iets uitzonderlijk presteert, dat mensen misschien niet primair, maar in ieder geval wel secundair reageren op een manier van, nou, er zal wel iets niet in de haak zijn.
Ja, ja,
ik kan me voorstellen dat het irritant is, Wout.
Ja, dat is wel lastig. Maar dat is ook wat Dylan zegt. Dat is natuurlijk uit het verleden. Er zijn natuurlijk allemaal dingen gebeurd wat echt allemaal niet kon. En dat zijpelt nou natuurlijk nog gewoon door. En hopelijk zal de tijd het gewoon leren dat het allemaal dat deze resultaten gewoon allemaal mooi blijven staan. Ja.
Daar gaan we maar vanuit. We gaan onze rubriek er even in gooien. We zijn al even aan het praten, maar we hadden ook veel te bespreken. Nou, nu, where's Wout?
Voel vindt Luik Bastenaken Luik. Wat een grandioze overwinning van Wout Poels.
Wout, waar ben je?
Ik zit lekker thuis.
Lekker, ja. We horen Ralf jou blaffen op de achtergrond.
Ja, het begint hier allemaal te ontwaken. Ik hoor Kaspertje, heeft ook net geslapen, wordt ook wakker. Nee, dus ik ben lekker gisteren thuis gekomen. En ja, is wel even lekker. Even gewoon je eigen omgeving, eigen bedje. Wel eens morgen zelf je omelet en havermout maken, dat is wat minder. Maar voor de rest, ik vind het was wel fijn om lekker thuis te komen.
Mooi. En eventjes gelijk weer even met Dylan getraind dus vandaag. Auto vertrouwd.
Ja, even een koffierondje gedaan. Ja, ik moest trakteren. Als je koers wint, dan moet je altijd trakteren.
ja, dat was even een snelle app. Want ik was om... ik weet niet eens hoe laat ik wakker was, maar ik stuurde Wout even nog een snelle app of die nog niet al op de fiets zat. En toevallig kon hem nog even mieten.
Mooi. Nou, dan hebben we de vraag voor jou ook meteen beantwoord, Dylan, want jij zit dus ook in Monaco.
Ja.
Misschien moet ik jou dan de vraag stellen, waar zijn jullie allemaal geweest op de fiets dan vandaag? Welk rondje hebben jullie gereden?
Nou, we hebben elkaar gemiet bij Gilbert de Bike Shop.
Ah.
Maar het grappige was, ik was er vanmorgen met de auto naartoe gaan, omdat ik mijn wielen voor de velden daar had afgegeven om... Want ik moest de nieuwe banden op. Normaal doe ik dat zelf wel, maar ik zat een beetje krap in de tijd. Dus ik denk, ik breng ze voor de velden weg. Dan heb ik ze na de velden weer mooi terug. En toen appte Dylan mij in de auto. Van, hé, ben je aan het fietsen? Ik zei, nee, ik wil rond 11 uur gaan of zo. Hij zei, oh ja, ik moet nog even bij Gilbert langs, bij de bike shop. Moet ook even wat doen. Mieten we daar wel. Dus dan was ik daar 2 keer in een uur.
Mooi. Okay,
en toen zijn we voor mij naar Gorbio gegaan. En daar hebben we koffie gedaan. Bij een heel lekker bakkerijtje.
Ik zou er ook wel naar uitkijken. Ik moet het hier doen met vooral veel rijst en ramen en noedels.
Lekker noedels is niks mis mee.
Nee, hè? Is helemaal niks mis mee. Nee, helemaal niks mis mee. Nee, ik neem deze podcast op vanuit Tokio. Ik ben van Singapore naar Japan gevlogen. Afgelopen weekend de Grand Prix van Singapore. Komend weekend de Grand Prix van Japan. Dus ik ben nu even in Tokio en donderdagochtend ga ik naar Suzuka. Maar
daar
was wel mooi.
Ik ben jaloers op Tokio. Dat vind ik echt een mooie stad.
Ja, het is een geweldige plek. Echt een geweldige plek.
Echt, dan moet je even verkleden. Zo zijn. En in zo'n kartje rond gaan rijden als Mario Kart. Ik weet niet of ze dat dan ook doen. Dat was een paar jaar geleden.
Ja, dat doen ze zeker nog. Dat doen ze zeker nog. Grappig. Ja, nee, ik heb het niet geboekt nog. Ik denk ook niet dat ik het ga doen hier. Als Mario Kart rond rijden. Maar ik weet dat het wel kan, ja. Het is wel super grappig. Het is wel super grappig.
Ik denk dat Aaron er misschien wel voor in is.
Oh ja, ik zal hem even een berichtje sturen.
Ja.
Misschien Max?
Ja,
Max zou het ook wel
Max
leuk vinden.
Max is wel ook in Tokio, heeft hij gezegd. Fernando Alonso is trouwens ook in Tokio. Ik zat net in een restaurant te eten, want het is hier mijn tijd echt al 's avonds laat. En twee tafels verderop zat Fernando Alonso te eten. Dus dat was ook wel grappig.
Oh, ik denk, die kwam als Mario Kart voorbij rijden.
Dat was helemaal mooi geweest. Nee, maar het is wel nog een beetje een mooi verhaal deze reis. Want ja, in Singapore tijdens de kwalificatie was Wout dus aan zijn heroïsche etappenzege bezig. En ik stond in de mixzone bij Max Verstappen, die een tegenvallende kwalificatie had gehad. En ik liep terug naar de persruimte en mijn telefoon ontplofte ineens. Ik had niet eens door, ik wist niet eens dat Wout in de kopgroep zat. Ik was natuurlijk zo met mijn werk bezig. En in één keer zie ik mijn telefoon helemaal vol met appjes over de zege van Wout. En over hoe mooi het was. En over hoe mooi die won. En dat ik het snel moest terugkijken. En toen zag ik dat die Evenepoel had geklopt. Toen dacht ik, jongen. Dus dat was wel een gaaf moment. Ik zat daar een beetje in een parallel universum. Omdat ik enerzijds mijn aandacht volledig bij de Grand Prix van Singapore moest houden. Maar zelfs mijn chef, die appte mij over Wout. Dus hij heeft me ook een beetje uit mijn concentratie willen halen om toch eventjes een berichtje over Wout te sturen. Ja, luisteraars vragen nog. Want dit vond ik ook wel een grappige. Deze kreeg ik via Twitter van Luca Laurijsen. En die vroeg of het mij opvalt dat jullie, Wout en Dylan, de enige twee renners in het peloton zijn die hun bril afzetten, het zweet afvegen en dan de bril weer opzetten als jullie op kop rijden.
Ja. Ja, daar heb ik last van.
Dat doen we wel veel.
Nou, ik kan mijn probleem uitleggen. Ik heb dus hele lange wimpers. En als ik dan zweet, dan komen mijn wimpers tegen mijn glas aan. En dan zie ik niet meer zo helder. Dus dan moet ik altijd met mijn vinger eroverheen. Dan heb ik een trucje voor dat ik het soort van schoon krijg zonder water te gebruiken. Maar ik heb dat best vaak als het warm is. Dan doe ik dat best wel vaak inderdaad. Want ik vind het niet fijn om zonder bril te klimmen. Dat heb ik op de Angleroe wel gedaan, maar... Joh, dan krijg je af en toe foto's, joh. Dan zie je er slecht uit. Met die ogen helemaal zo dichtgeknepen. Dus daarom laat ik eigenlijk altijd mijn bril op. Want ik zit echt als een beest af te zien dan.
Dat is een pure ijdelheid. Laat je die bril
ja,
op.
Een beetje wel.
Ah, mooi. Mooi. Maar jij bent je er ook van bewust, Dylan, dat je dat doet?
Ja, want wij kijken vaak dan de koers terug in de bus. Ah, of tenminste, een gedeelte van de koers. En dan zie je... zie je dat wel eens voorbij komen. En denk je van, ik doe dat best wel... of met mijn bidon in mijn mond... of mijn bril afzetten en zweet afvegen.
Ik wou net zeggen, want mijn reactie op Luca was dus... mij vallen wel meer eigenaardigheden op van de mannen. En dat is die bidon in de mond. Daar hebben wij het onderling al best wel vaak over gehad. Maar Dylan, jij rijdt echt super vaak met je bidon in je mond. En dan allebei je handen gewoon aan het stuur... En dan hou je, terwijl je niet aan het drinken bent, neem ik aan, hou je bidon in je mond.
Ik weet ook niet waarom ik dat doe, maar normaal gesproken dan, tenminste, ik pak dan mijn bidon en dan denk ik van, misschien is het net even een gevaarlijk moment om snel nog even wat te drinken. Dus dan wacht ik eventjes, dan heb ik dus die bidon in mijn mond en dan neem ik pas een slok, zeg maar.
Nou, ik kan hem even ontkrachten. Ik krijg je heel vaak bergop, of heel vaak, krijg je af en toe bergop voorbij als jij je job hebt gedaan. Maar dan heb je dus ook die bidon in je mond hangen zo.
Ja, maar dat is dus, dan heb ik net gedronken en dan ben ik misschien een beetje te lui om die bidon weer terug te zetten in mijn bidonhouder. En dan hou ik hem nog even in mijn mond. En dan kan ik nog een slok nemen en dan zet ik hem terug.
Ik ben er wel een paar keer ook zo voorbij gefietst de afgelopen week. Ook een bidon in mijn mond als ik hem voorbij reed.
Van de week had ik een jelletje in mijn mond toen Wout me voorbij reed. Dus dat was weer iets nieuws.
Ja, het wordt allemaal gekker met die Dylan, joh. Heb jij vroeger een beugel gehad, Dylan?
Nou, ik moest wel een beugel, maar ik had zo'n buitenboordbeugel. En die moest ik met slaap in en dat deed enorm veel zeer. Dus die heb ik eigenlijk nooit gedragen.
Nou ja, want niet naar je carrière. Dan moet je plaatjes beugelen om die voortanden weer terug te duwen naar achter.
Ja, nou, misschien, nou, ze zijn dus wel naar binnen geslagen een keer met een valpartij. Dus het zou misschien wel werken om vaker met een bidon in mijn mond te rijden, zodat het dan een beetje weer naar voren komen.
En anders even een keer naar Turkije.
Misschien wel functionele.
Turkije op vakantie, ja. Even alles weg laten veilen en van die mooie nieuwe dingen erop.
Ik heb nog een vraag, een luisteraarsvraag van Wout Poels aan Dylan. En dat is, hoe ben je thuisgekomen zondag?
Ja, dat is wel. Dat is misschien nog wel een leuk verhaal voor ergens deze winter. Als er minder gekoerst gaat worden. De uitkoers podcast. Maar ja, ik was om 5 uur 's ochtends terug in het hotel. Samen met Paulien. Want die kwam nog even kijken bij de laatste etappe. We zijn bij de ambassade geweest, de Nederlandse ambassade in Madrid. Ja, daar scheden onze wegen met eigenlijk de rest van de ploeg. En toen zijn we nog in Capital beland, een of andere discotheek in Madrid. Ja, en toen was ik pas om 5 uur terug.
Mooi, mooi.
En de rest is een teaser.
En de rest is een teaser, oké. Okay.
Ja, daar kunnen we een hele podcast mee vullen, denk ik.
Maar het was maandagochtend had ik wel een klein beetje stress. Maar gelukkig ben ik thuis kunnen komen met het vliegtuig. dus ja, dat is iets om beter op terug te blikken naast de zon.
Okay. De winterspecial.
Guido Scholter.
Winterspecial.
Ja, daar gaan we een winterspecial aan wijden. Guido Scholter die vraagt zich nog af hoe de kater was.
Ja, die werd dus dubbel zo erg toen ik wakker werd.
Mooi. Heb jij een kater gehad, Wout? Heb jij jezelf een kater bezorgd?
Nee, bij mij viel het mee. Wij zijn heel lekker weer eens uit eten. En ik ben sinds een jaar vader natuurlijk. Dus ik heb verantwoordelijkheden thuis. Ja. En ik heb het rustig aangedaan. Ja, normaal zou ik wel op stap gaan. Maar Alice die gaat vandaag weg. En ik ben 2-3 dagen alleen met Casper thuis. Dus ben ik me even mentaal op voorhand bereiden. Ik denk, dan kan ik niet met een kater thuis komen.
Oké, dan is de vraag van Martijn van Hooydonk bij deze ook beantwoord. Wie heeft het grootste feest gevierd na afloop? Dat is dus Dylan geweest.
Ja, Dylan heeft gewonnen.
Oké, okay. Nou, we zijn heel benieuwd naar de sappige details. verder, daar gaan we het komende winter dan een keertje over hebben. Trouwens, Madrid, ligt dat in het Baskenland?
Volgens mij niet, maar misschien grenst het er net aan. Zou het kunnen?
Ik was vorige keer helemaal in de war. Ik heb daar een hoop opmerkingen over gekregen. Ja. En toen, ik had Santander en San Sebastian door elkaar gehaald. Santander, daar komt niet Sociedad vandaan, maar Racing Santander. En Sociedad, de voetbalclub Sociedad, komt uit San Sebastian. En dat is natuurlijk wel Baskenland. En Santander niet. Dus...
Oh, Sociedad. Dat is, mijn moeder en mijn zusje die waren dus komen kijken in Madrid. En de finish was om 8 uur. En ze hadden dus voetbaltickets gekocht om naar Real Madrid, Real Sociedad te gaan. Ja. Maar die dachten dus dat het op zaterdagavond was. En dat was dus op zondagavond.
Ja.
Dus die zijn om 8 uur hebben ze nog de finish gezien. In de metro gesprongen. Om 9 uur begon die voetbalwedstrijd. Dus die hebben dus en mij zien finishen. En nog even naar Real Madrid meegegaan.
Oh, dat is een mooi verhaal. En ze hebben met 2-1 gewonnen, zag ik. Terwijl ze eerst achter stonden.
Nou, dubbel feest.
Ja, ja, ja. Nou, prachtig. Hebben we dat ook weer rechtgezet. Laten we naar Karma gaan.
Er komt Dylan van Baarle. Dit is echt een huzarenstuk.
Karma, karma, karma. Ik ben blij dat ik het gehaald heb.
Ja, laat ik eerst maar eens gewoon de vraag stellen. Dylan, heb je nog een programma? Was dit feest zo exorbitant in Madrid omdat je seizoen afgelopen is? Of is dat niet zo?
Nee, het seizoen is nog niet afgelopen. Oh. Dus het had nog gekker gekund. Nee, ik doe nog Marche en Famem. Volgens mij heet die wedstrijd officieel Famem Lotto Classic in België.
Okay.
En ik doe nog Parijs Tours.
Oké, okay, oh, mooi. Oh, dat is mooi.
Lekker. Dus 1 en 8 oktober.
Oké. Okay. Dan is de vraag van Bent Makanik ook gerechtvaardigd om te stellen. Dat is namelijk: Dylan, koers jullie de rest van het seizoen in die fraaie tenues van de trilogieoverwinning?
Nee, dat was een eenmalig tenue die we mochten dragen bij de laatste rit van de Vuelta. Ik denk dat ze daar zelfs toestemming voor hebben moeten aanvragen. Ja. Bij. En ook zelfs nog eens een keer extra toestemming, omdat ik natuurlijk een rode blauwe trui heb.
Oh ja. Ja.
Normaal gesproken. En Attila de Hongaarse trui. Ja. Dus daarvoor hadden ze ook nog extra toestemming moeten vragen om dat tenue dan te mogen dragen. Maar dat was alleen voor de laatste etappe in Madrid.
Zag er wel heel mooi uit.
Ja, vond ik ook. Echt super gaaf.
Complimentjes voor de designer.
En Wout, wat ga jij nog doen?
Vakantie. Bij mij zit het erop.
Bij jou zit het erop?
Normaal gezien. Ja, of er moet nog iemand ziek worden bij de ploeg of zo. Maar normaal gezien ben ik klaar. Ze vroegen van weinig koersen, maar goed is goed.
Kevin Keuners, die hoopte dat je de Ronde van Lombardije nog zou rijden.
Nee, daar had ik nog over getwijfeld, maar ja, ik rijd nog wel zo lang op een hoog niveau. En dat is heel makkelijk om te zeggen, ach, ga door. Maar dat is ook wel heel lekker om gewoon met een fijn gevoel de winter in te gaan. Nou, nog gewoon lekker een beetje door blijven trainen, omdat het weer hier nog zo goed is. Een beetje leuke dingen doen thuis, even iets minder druk erop.
Rowan Heerzen binnenkort. Nagenieten.
Sorry?
Naar Rowan Heerzen binnenkort.
Rowan Heerzen binnenkort, ja, dat is wel later. Dan moet ik ook nog even uitzoeken. Dus ik ben lekker klaar. En ik kom denk ik volgende week misschien even een week in Nederland. Even bij mijn moeder op bezoek. Met de hele familie. Dus even lekker rustig aan.
Supermooi, supermooi. En ja. Ik vond deze vraag vond ik eigenlijk ook wel goed in deze rubriek passen. Heel veel mensen hebben gevraagd naar jouw plannen voor de Giro. Of het klopt dat je volgend jaar de Giro gaat rijden. Of je daar dan misschien niet voor een klassement moet gaan. Wat daar dan je plannen voor zijn. Hoe concreet het allemaal niet is. Niemand krijgt nog genoeg van je. Iedereen wil je zien. Ja. Het liefst 3 weken achter elkaar. Ja.
Nou, ik had het er met een vriend van mij, met Renier. Na de Tour, als ik dan een rit in de Vuelta win, dan moet ik wel naar de Giro eigenlijk. Om in alle 3 de grote rondes een rit te winnen. Dat is wel heel vet natuurlijk. En dat wordt wel een projectje van de winter om er eens even goed over na te denken. Dat is natuurlijk wel een heel mooi doel om te gaan doen. Dat lijkt me wel echt heel mooi. Is toch mooi als je in alle 3 de grote rondes een rit hebt gewonnen. Voor klassement, dat denk ik niet. Maar voor een rit, dat zou wel. rit zou wel heel vet zijn. En misschien dan, ik noem maar wat Giro Tour of zo.
Nou, dan kun je in de Tour toch wel een klassement rijden.
Ja, maar klassement. Weet je wat dit is? Ik reed natuurlijk die eerste week echt heel goed, de laatste week ook. En dan moet alles kloppen en alles moet meezitten. En dan kun je ook niet voor een ritoverwinning bijna rijden. Ja, of je moet Jonas Vingegaard hitten, dan doe je alles. Of Primoz Roglic.
Ja, maar als je die rit in de Giro hebt gewonnen, kun je daarna toch een klassement rijden. Op het moment dat jij met je ploeg afspreekt dat jij de kopman wordt van het klassement. Want je bent daar gewoon goed genoeg voor. Dat hebben we nu allemaal kunnen zien. En dan heb je dus 1 of 2 mannetjes. Nu doe je alles zelf, hè? Als je 1 of 2 mannetjes bij je hebt die je elke keer vooraan afzetten en vooraan houden. Dan is het toch ook veel makkelijker dat alles goed loopt 3 weken lang.
Maar wij hebben ook nog andere renners, net als Jack bijvoorbeeld. En ja. Ik vind de klassement, ik ben dan 2 keer 6e in de Vuelta geweest. Dat is toch wel een vak apart hoor. Dat is wel toch wel heel lastig eigenlijk.
Nee, gewoon die Giro-etappe overwinning en dan.
En dan zien we dan weer verder. Dat is het beste. Gewoon niet te veel plannen bij mij.
Nee,
maar gaan we naar de Dauphiné of niet? Nou, ik ga naar Slovenië dan de Tour. Pakken we Vuelta mee. Maakt het ook allemaal uit.
Mooi.
En dat zien we wel.
Maar ik denk dat de Giro, ik ben er natuurlijk nog maar net thuis. En om nou wel over volgend jaar te denken, dat is even heel vroeg, maar het speelt wel een beetje in mijn hoofd.
Ja, nou hartstikke mooi en logisch, daar gaan we het verder ook niet nog uitgebreider over hebben. Want we moeten de podcast blijven maken. Dit was hem voor dit keer, als je ervan genoten hebt. Laat dan vooral een beoordeling achter, ook als je er niet van hebt genoten trouwens, mag je dat wat mij betreft gewoon doen. Een beoordeling achterlaten via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. helpt ons weer, helpt andere luisteraars ons beter te vinden. Dus doe dat vooral. Wat zullen wij doen? Ik blijf eventjes in Japan. Dus wat mij betreft lassen we even een korte pauze in. Doen we de volgende over 3 weken.
Ik vind het prima. Ik heb vakantie.
Ja, ik heb ook vakantie, dus lijkt me helemaal prima.
Oké, nou doen we dat. Gaan we over 3 weken, laten we zeggen op maandag 9 of dinsdag 10 oktober, weer een in koers opnemen. Dan ben ik net terug uit Japan. Zijn jullie weer lekker fris. Samen getraind, Dylan nog 2 koersen gereden. En dan kunnen we de winter in en het daarover gaan hebben. Jongens, bedankt voor deze podcast. Na een schitterende Vuelta. En ik zou zeggen, tot snel.
Tot snel.
Tot snel.